We gaan vandaag verder in het boek van Handelingen. We zijn al enkele weken doorheen de brief van Saam vanaf hoofdstuk 1 zijn we begonnen. En we zijn toch al tot een hoofdstuk 16 geraakt. Allee, daar gaan we vandaag verder. Nee, we zijn vorige keer gestopt bij hoofdstuk 15 in vers 34. En we gaan vandaag beginnen in vers 35 van hoofdstuk 15. En dan gaan we ook nog een stuk in 16. En we zullen kijken waar de tijd ons brengt. Vorige keer hebben wij nagedacht over die discussie die er was ontstaan onder de christenen in Antiochië. Dat daar Joodse leraren kwamen en die waren in Antiochië gaan leren dat de christenen uit de heidenen zich moesten laten besnijden. En dat was niet zomaar dat die zich moesten laten besnijden, maar die leerden daar, die Joodse christenen gingen daar leren, als jij je niet laat besnijden, als jij niet de gebruiken van de wet van Mozes gaat naleven, dan kun jij niet behouden worden. En Paulus en Barnabas die waren daar tegen een opspraak gekomen, want dat was niet naar het evangelie van wat Jezus heeft gebracht. En zij reizen af, ze worden afgevaardigd door de gemeente in Antiochië om naar Jeruzalem te gaan, om dat geschil uit te klaren. Want daar waren de apostelen en daar komt een vergadering in de gemeente in Jeruzalem. Daar worden bewijzen aangehaald van wat het Oude Testament leerde, van wat de apostelen, wat Petrus had meegemaakt met Cornelius. Ook de broer van Jezus neemt het woord Jacobus. En we zien dat zij tot een conclusie komen om de heidenen vier dingen mee te geven waar ze rekening mee moesten houden als we nadachten over de wet van Mozes. En dat waren, zo hebben we gezien in vers 19, ze moesten, in vers 20 sorry, van hoofdstuk 15, zij moesten zich onthouden van wat aan de afgoden of door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, dat is ongeoorloofde seksuele omgang, van het verstikte en van het bloed. Dus dat waren die vier punten waar de heidenen rekening mee moesten houden met betrekking tot de wet van Mozes. En voor de rest was de leer van dat ze zich moesten besnijden en de wet van Mozes moesten navolgen, was niet wat Jezus leerde, was ook niet wat de apostelen leerden. Want we hebben gezien in vers 24 dat zij die brief ook, ze schrijven hun conclusie op om die brief naar Antiochië te sturen. En wat zeggen zij daarin? Aangezien wij gehoord hebben dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden. Dus die leer die kwam niet van de apostelen. Die kwam van mensen die christen zijn geworden uit de Joden, maar die op een gegeven moment verkeerde dingen zijn beginnen te leren, die niet naar de leer van Christus waren. En dus, die brief wordt dan teruggestuurd samen met Paulus, met Barnabas, en met nog andere broeders die mee waren gegaan uit Jeruzalem om te bevestigen dat het niet Paulus en Barnabas waren die zomaar die brief hadden geschreven, maar daar waren ook nog andere broeders bij uit Jeruzalem om dat nog eens te ondersteunen. Dit is er gezegd geweest in Jeruzalem. Maar dan gebeurt er iets, dan gaan we vandaag verder, iets wat ons misschien zal shockeren, iets wat ons misschien zal verontrusten. Want wat zien we gebeuren in vers 35? En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord des Heren. Nu, dat is niet hetgene wat ons verontrust, want dat is heel positief. Zij gingen verder met het werk waar ze mee bezig waren en ze gingen de christenen daar opbouwen. En opbouwen dat deden ze niet door entertainment, maar dat deden ze door het leren van het woord van de Heren. Dat is waar een gemeente mee moet bezig zijn. Dat is waar de discipelen mee bezig waren. En op een gegeven moment zien we in vers 36, na enige dagen zei Paulus tot Barnabas, laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord des Heren verkondigd hebben om te zien hoe het hun gaat. Wij herinneren u dat we vanaf hoofdstuk 13, meen ik, zijn we toen begonnen. Hebben we gezien dat Paulus en Barnabas samen op reis zijn gegaan, dat in het begin Johannes Marcus daarbij was, En dat zij van stad tot stad, eerst naar Cyprus, dan naar het vasteland, dan naar het Antiochië in Azië. En dan nog, wat was het, Iconië en Derbe. Ze zijn daar een heel reis hebben ze gemaakt. En nu zegt Paulus, we moeten eigenlijk teruggaan naar die broeders. En we moeten gaan kijken hoe het daar met die christenen is. Want het is heel logisch. Het gaat er zich niet alleen om, oh, we gaan maar ergens rap discipelen maken. En dat ze een plan maar trekken en God zal er wel voor zorgen. Het is ook belangrijk om een werk dat je doet, of dat je gedaan hebt, om dat op te volgen. Hoe is dat werk aan het evolueren? Zien we Michael en Johanna al zeggen, Adde, Leina is hier gekomen. Schoolkind. Maar goed dat het niet op de papa lijkt. En nu laten we Leina gewoon aan haar lot over. We gaan Leina gewoon een bedje leggen. En ze moet haar zelf maar grootbrengen. Nooit. Dat doen we niet als ouders. Als Paulus en Barnabas het evangelie verkondigen en daardoor kinderen in het geloof verwekken, dan is het hun verantwoordelijkheid dat ze ook terug gaan kijken hoe het met hun kinderen in het geloof is. En dat is waar Paulus nu, nadat hij ook een tijd in Antiochië is geweest, zegt hij, ik wil teruggaan. En hij spreekt daarover met Barnabas, laten we teruggaan. En Barnabas, die vond dat geen slecht idee, maar wat zien we in vers 37? Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen. Wie was Johannes Marcus? Wat hadden we gezien in hoofdstuk 13? Op hun eerste reis. Toen was Marcus ook meegegaan. Maar in hoofdstuk 13, vers 13, daar hadden we gezien, en toen heb ik daar ook al even naar verwezen. Daar lezen wij, Paulus en die met hem waren, voeren af van Paphos en kwamen te Perge in Pamphylië, maar Johannes scheidde zich van hen af en keerde weer naar Jeruzalem. Dus ergens in die reis, die eerste reis van Paulus en Barnabas, is Johannes Marcus een stuk meegegaan, maar op een gegeven moment is hij teruggegaan. We worden niet gezegd waarom hij is teruggegaan, maar wel dat hij is teruggegaan. En nu, een tijd later, nadat dat allemaal gebeurde in handelingen 14, 15, zegt Paulus, ik wil teruggaan naar die plaatsen waar we toen geweest waren. En Barnabas zegt, goed idee, laten we Johannes Marcus ook meenemen. Nu, we kunnen daarover wat discussiëren waarom nu Barnabas per se Marcus mee wilde. Maar een van de dingen die zou kunnen, en ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen, maar kijk eens in Colossense hoofdstuk 4, vers 11. Vers 10. Daar lezen wij, Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten, en Marcus, de neef van Barnabas. Dus het lijkt erop dat Marcus, de neef, familie was van Barnabas. En dat dat een van de redenen is waarom Barnabas zegt, hey, laten we Johannes Marcus meenemen. Laten we hem meenemen op die terugreis. Als we teruggaan naar handeling hoofdstuk 15, dan zien we dat Paulus daar niet mee akkoord was. Want wat zegt hij in vers 38? Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hem na Pamphylië had verlaten en zich niet met hem tot het werk had begeven. Er is een oneenigheid tussen deze twee broeders, die al een hele tijd diep en innig hebben samengewerkt. En wat zien we dat er gebeurt in vers 39? En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteen gingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voer. Maar Paulus koos zich Silas en vertrok door de broeders aan de genade des Heren opgedragen en hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeente. Er komt een verbittering. Er komt een gevoel bij zowel Paulus en Barnabas dat hen onrecht wordt aangedaan door de anderen. Dat is wat dat woord betekent uit het Grieks. Barnabas vindt dat Johannes Marcus mee moest gaan. Ondanks dat hij hen verlaten heeft op een gegeven moment. Maar Paulus zegt, ik vind van niet. Ik vind niet dat iemand die ons in de steek heeft gelaten, dat die met ons moet meegaan. Nu laten we wel een paar dingen duidelijk stellen over dit geval. Dit gaat niet over een leer. Dit gaat niet over dat Paulus zegt, jij moet gedoopt worden tot vergeving van zonde. En Barnabas zegt, jij moet niet gedoopt worden tot vergeving van zonde. Oh, laten we maar elk onze weg gaan. Dit gaat niet over een leer van wat is waarheid, wat is nu fundamenteel goed, moeten we de wet van Mozes navolgen of niet. Daar gaat deze discussie niet om. Dit gaat over iets heel persoonlijks. Er is nergens geen regel in het Nieuwe Testament die zegt, als jij terug wilt gaan naar Pamphylië of waar wilt ze naar terug gaan, moet jij Johannes Marcus met u meenemen. Er is geen enkele regel die dat zegt. Dat je hulp mee kunt nemen en kunt gebruiken, dat is duidelijk, want dat deed ze al de hele tijd. Maar over wie mee moest gaan, daar kwam hier nu een probleem om, een geschil om, een meningsverschil om. Tussen twee broeders die het beste met God voor hadden, die het beste met elkaar voor hadden, die het beste denk ik zelfs ook met Johannes Marcus voor hadden. Wat was Paulus zijn probleem? Was Paulus een probleem dat hij misschien niet vergevingsgezind was? Verre van. Als je naar, moet je even voorzichtig zijn, 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 11 gaat, we gaan dat nog een paar keer doen, omdat ik toch een paar punten wil aanhalen. Ik hoop dat het de juiste is. Dat is hem. Kijk eens wat Paulus daar zegt. En de tweede brief van Timotheus is ongeveer, bij benadering, een 15 jaar na dit moment geschreven. Tegen het einde van Paulus zijn leven. En wat zegt Paulus daar? Hoofdstuk 4 vers 11 van 2 Timotheus. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Dus 15 jaar later is wat er ook was op dit moment bijgelegd. Wat Paulus ook dacht op dit moment van Johannes Marcus, dat denkt hij later niet meer. Johannes Marcus was op het moment, op het einde van zijn leven, duidelijk dat Paulus zegt, hij is mij van veel nut voor de dienst. Maar op dit moment zegt Paulus, nee, hij mag niet mee. Hij heeft ons in de steek gelaten. En wat ook die reden is, Paulus was minder gefocust op dit moment. En dat mag ik misschien niet heel zo zeggen, maar Paulus, als hij zijn prioriteiten in de balans moest leggen, dacht Paulus, het werk is veel belangrijker dan Johannes Marcus. Want stel dat Johannes Marcus toch meegaat, en hij laat ons weer in de steek. Dan kun je schade gaan berokken, daar waar je naartoe gaat. Dat was Paulus zijn bezorgdheid. Johannes Marcus heeft ons ene keer in de steek gelaten, hij kan het dus ook een tweede keer doen. Barnabas denkt op dit moment meer aan de persoon Johannes Marcus. Want Barnabas, we hebben het al gezien doorheen de brief, was de vertrooster. Hij was ook degene die zich het lot van Paulus had aangetrokken toen hij pas christen is geworden. Barnabas was iemand van compassie. En dat zien we hier ook terug. Wat Johannes Marcus had gedaan was wellicht niet goed. Ik denk dat Barnabas dat ook wel erkende. Maar Barnabas zou eerder zeggen, kom, we geven hem nu direct opnieuw een kans. Nu is mijn vraag aan jullie, wie had gelijk? En misschien kunnen de broeders daar een gedachte over geven. Wie had gelijk, Paulus of Barnabas?
Alle twee
hadden gelijk. De een had niet meer gelijk als de ander. Alle twee. Stel dat Johannes Marcus op dit moment moest leren dat hij niet zomaar een werk kan beginnen zonder het af te maken. En dat had Paulus hem meegenomen, had hij die les misschien niet geleerd. En het is juist doordat Paulus stellig heeft gezegd, nee, Johannes Marcus, die kan niet meegaan, dat hij is gaan nadenken over hoe ernstig het is, het werk waar hij mee bezig is. En dat hij daar niet zomaar als een vlierenfluiter, en ik wil ook niet zeggen dat dat het specifieke geval was, maar dat hij daar zo lichtzinnig mee kan omgaan. En dat heeft Paulus hem geleerd door te zeggen, nee, nu niet. Langs de andere kant had Johannes Marcus wel iemand nodig die er dan ook was op dat moment dat hij fouten aan het maken was, die hem de ondersteuning kon geven die hij nodig had. En dat was wat Barnabas deed. Hier zien we dat God die toestand gebruikt. Want wat gebeurt er? Ik zeg niet dat God het oké vond wat hier gebeurt, een gebeurtenis. Maar God heeft het gebruikt. Want daar waar Paulus en Barnabas een heel sterk team waren en samenwerkten, is het team nu opgesplitst in twee aparte teams. Daar waar God eerst één werk deed, doet hij nu twee werken. Dus we zien hier iets gebeuren wat op zich niet goed is, als er een discussie komt, een verbittering komt tussen broeders, maar zelfs dat kan God gebruiken ten goede, om zijn zaak te dienen. En dat zien we hier gebeuren, want Barnabas gaat samen met Marcus zijn eigen weg naar Cyprus. Wel, waar was Barnabas van? Van Cyprus. Als Marcus familie was, waar zou hij wellicht ook gewoond hebben? Misschien daar. Waar gaat Paulus naartoe? Die pakt zich Silas mee, de Silas die van Jeruzalem was meegekomen, die ondertussen ook nog in Antiochië was gebleven. En Paulus pakt Silas met zich mee. En waar gaan zij naartoe? Zij gaan door Syrië en Cilicië. Waar was Paulus woonachtig? Waar kwam hij vandaan? Oorspronkelijk van Cilicië. En we zien dan ook dat hij daar ook de gemeente ging versterken. Dus ik denk dat we dat is mooi om te zien. Deze geïnspireerde mannen, vol van de geest, vol van waarheid, en toch hebben zij een meningsverschil. Toch komen zij niet overeen over iets wat in de persoonlijke sfeer ligt. Laat dat wel weten, want we kunnen dit voorbeeld niet gaan gebruiken en zeggen van, oh, er is een verschil in leer, laten we maar elk onze eigen weg gaan en toch samen, of toch God aanbidden, dat kan niet. Als er een valse leer is, dan kan dit niet werken. Maar als er een meningsverschil is, dan zien we dat het soms gebeurt, dat broeders of broeders en zusters niet met elkaar kunnen overeenkomen. Ze kunnen niet akkoord gaan met de stelling die de ene of de andere inneemt, in een persoonlijke keuze, en ze zeggen, weet je wat, laat ons maar onze eigen weg gaan. En dat heeft ook te maken dat soms, we hebben allemaal onze eigen kwaliteiten, onze eigen karakters, onze eigen kenmerken. En dat maakt dat dat soms kan gebeuren. En ik zeg niet dat dat goed is, maar hier zien we dat het zelfs Paulus van Barnabas overkwam. En God gebruikt het ten goede. We lezen dan verder in hoofdstuk 16. En hij kwam ook te Derbe en te Lystra. Herinner u van de vorige keer op het einde van die eerste reis, waren dit de steden waar zij geëindigd waren. En toen zijn ze teruggekeerd. En daar komen zij, en zie, er was daar een zeker discipel genaamd Timotheus, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. Paulus wilde dat deze met hem zou gaan, en hij nam hem tot zich en besneed hem, terwille van de Joden in die plaats, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Hier komen we weer iets merkwaardigs tegen. Dus hij komt daar, in Derbe en Lystra, en in Lystra was daar een discipel met de naam Timotheus. En Timotheus had een gelovige moeder, een gelovige Joodse moeder, maar een ongelovige, niet-Joodse vader, een Griekse vader. Maar van Timotheus, hij was goed bekend bij de broeders in Lystra en Iconium. En Paulus, we zien hem dat ook in de brieven schrijven, als hij de brieven aan Timotheus schrijft, noemt hij hem mijn waarkind in het geloof. Dus we weten ook niet precies waar is Timotheus tot geloof gekomen. Is dat in die eerste reis geweest toen hij daar kwam? Dat kan, dat weten we niet. Maar alleszins, Paulus wilde dat Timotheus met hem zou meegaan. En hij besnijdt hem. Over die besnijdenis eerst iets, en dan wil ik iets zeggen over zijn leeftijd. Waarom zou Paulus hem willen besnijden? We hebben toch gezien dat hij daar zo heftig tegenin was gegaan, toen die Joodse leraren kwamen zeggen, jij moet je laten besnijden, anders kun je niet behouden worden, je moet de wet van Mozes navolgen. En hier zien we dat Paulus die Matthäus besnijdt omwille van de Joden in die plaatsen, zoals daar staat. Waarom doet hij dat? Wel, de reden wordt ook gezegd waarom. Iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Betekent dat dat Timotheus dan toch de wet moest navolgen? Ik zal hier niet langer in spanning houden. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 9? Als Jood weet je, hebben we ook gezien in Handelingen, al een hoofdstuk 10, als Petrus bij Cornelius komt, dan weten we dat Joden en niet-Joden, die gingen niet met elkaar om. De Joden mede de niet-Joden. Kunt je dan inbeelden, als Paulus Timotheus bij zich heeft, wat deed hij altijd op de eerste plaats? Als hij ergens in een stad kwam, hij ging naar de synagoge. En hij ging de Joden over Jezus prediken. Als daar een niet-Jood bij was, zou dat niet alleen taboe zijn, dat zou een schande zijn als Paulus het zou wagen om een onbesneden iemand mee in de synagoge te pakken. Maar toch wilde Paulus dat Timotheus leerde, daarbij was en tot een hulp was. Kijk eens wat Paulus zegt in 1 Korinthe 9 over hoe hij redeneerde. In vers 19. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij alle dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. 20. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan te winnen. Dus Paulus, daar waar hij een bijdrage kon leveren om de wet te respecteren, dat mensen geen aanstoot aan hem zouden leveren, hoewel hij duidelijk zegt, ik sta niet onder die wet, maar als ik daar niks verkeerd mee doe om mee te gaan in de tradities, dan doe ik het. Hun, vers 21, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Betekent niet dat Paulus zegt, oh, ik zonder dit er maar op los, want wat zegt hij dan? Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder wet te zijn te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen. Voor alle ben ik alles geweest, om in elk geval enige te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te krijgen. Dat is de sleutel om te begrijpen waarom Timotheus gevraagd werd om zich te laten besnijden. Niet om de wet van Mozes na te volgen, niet om daardoor behouden te worden. Het zou maar heel raar zijn. Paulus gaat terug naar die steden. Hij pakt de brief mee die hij uit Jeruzalem heeft gehad. Hij zegt, je moet je helemaal niet laten besnijden. Je moet de wet van Mozes niet volgen. En dan zou hij zeggen, Timotheus, jij moet dat wel doen. Dus dat kan niet kloppen, die gedachte. Paulus zegt waarom hij dat deed. Hij doet alles voor allen om sommigen te kunnen redden. Omwille van het evangelie. Daarom werd Timotheus gevraagd om zich te besnijden. Niet om daardoor behouden te worden. En nu kun je daar natuurlijk ook wat verder over nadenken. We gaan dat nu niet doen, maar wat dat voor ons zou kunnen impliceren. In welke mate wij ook alles willen zijn voor hen die zwak zijn. Voor hen die dingen doen waar zij misschien aanstoot aan zouden nemen als wij met hen zouden omgaan. Als wij dat niet zouden doen. En dus omwille van de Joden in die plaatsen, wordt Timotheus besneden. Een vraag die we ons kunnen stellen, hoe zou het iemand kunnen weten, als jij daar komt, is hij nu besneden of niet? He? Ja, het is niet dat ze dat gaan checken. Dus, daar is toch blijkbaar een openheid onder de Joden, sowieso, om daarover te spreken, is iemand besneden of niet? Anders zouden ze het niet weten. En, ja, als Timotheus een Griekse vader had, dan zou dat waarschijnlijk ook algemeen wel bekend zijn. Omdat hij toch ook goed bekend stond bij de broeders in andere steden. Maar goed, dat zijn dingen waar je ook wat meer over na kunt denken. Maar ik wil nog iets zeggen over de leeftijd van Timotheus. Want als wij in de brieven van Timotheus gaan lezen, en kijk eens in 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 11, dan de eerste brief van Timotheus is ongeveer 12 jaar na Handelingen 16 geschreven, hè, dat moment waar we nu over spreken. En wat zien we in hoofdstuk 4 vers 11? Dus 12 jaar later ongeveer, wat zegt Paulus tegen Timotheus? Beveel en leer dit. Vers 11 en vers 12 zegt hij van hoofdstuk 4. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Hoe oud was Timotheus toen Paulus hem meenam? Toen hij wou dat Timotheus met hem zou meegaan. 12 jaar later was hij nog altijd jeugdig. 15 jaar later ongeveer, als de tweede brief van Timotheus wordt geschreven, in hoofdstuk, moet ik even kijken waar ik het heb geschreven, hoofdstuk 2 vers 22, daar zegt Paulus, schuw de begeerte van de jeugd. Dat is wat hij tegen Timotheus zei, schuw de begeerte van de jeugd. Dus ik vermoed dat Timotheus op het moment dat hij die brieven krijgt van Paulus, dat hij ergens rond de 30 jaar moet zijn. Maar dat impliceert dat toen Paulus hem meenam, dat hij ergens tussen de 10, 15 jaar moet zijn geweest. Zo jong. En dan zouden wij denken, oh ja, dat is toch veel te jong, hè. Dat is om over na te denken. Hoe jong was hij? En hoe goed het is. En dat zie je, ik heb dat in Amerika wel eens gezien. Daar heb je al wat volwassene christenen, predikers. En die nemen ook inderdaad naar dit voorbeeld een jongere onder hun hoede. Die samen met hen meegaat. Die samen met hen gaat evangeliseren. Die samen met hen op weg gaat. Die leert, die in de studies bij is. Jonge jongens. Dat is het voorbeeld wat Paulus geeft. Dan mogen wij ook een voorbeeld aan nemen. Daar mogen wij ook een voorbeeld aan nemen in de verwachtingen die wij hebben van onze kinderen. Paulus verwachtte dat Timotheus, dat hij zou leren, dat hij de draad zou oppikken, hij was een broeder geworden, en dat hij dan ook daar ernstig mee zou omgaan. Dat mogen wij ook verwachten van onze kinderen. Dus Timotheus wordt zijn metgezel, gaat hem helpen in die steden. Wat zien we in vers 4 van hoofdstuk 16 van Handelingen? En toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de beslissingen die door de apostel en de oudsten te Jeruzalem genomen waren om die te onderhouden. Ah ja, want daar waren ook die leerlingen gekomen, dus daar geven ze nu die brief en de informatie van die brief die de gemeente in Jeruzalem had meegestuurd en zeggen dit is wat je moet onderhouden. Nou, wat zien we in vers 5, de gemeente dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks een zielental toe. Ze werden bevestigd in het geloof. Hoe werden zij bevestigd? Wel, door de leringen die ze hoorden en de gehoorzaamheid die ze daaraan gaven. Want ze werden bevolen om dat te onderhouden. Vers 6 zien we, en ze gingen door het Phrygisch Galatische land. Dus de vorige keer hebben we gezien in Azië, in het ze zaten in het zuidelijk gedeelte, hebben ze die bocht gemaakt naar Antiochië en Azië en dan naar die steden die we juist gehoord hebben, Lystra, Iconium. En dit gebied, Phrygisch Galatië, dat ligt daar nog een stuk boven. En daar gaan ze door, maar ze werden door de Heilige Geest verhinderd het woord te spreken in Azië. Wat is dat nu? Hier zijn verkondigers van het woord, die op weg gaan om het woord te verkondigen. En God houdt hen tegen om in Azië het woord te verkondigen. Vers 7. En bij Mysië gekomen poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. En toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij te Troas. En kijk eens even op dit kaartje. En dan kunt u daar de tweede reis... reizen van Paulus, kunt u dat wat beter plaatsen. Als hij was in Antiochië, juist boven Israël, dan is hij naar Tarsus Cilicië gereisd, zo lichtjes naar het noorden, daar zit je vlakbij Antiochië, is Tarsus Cilicië. En dan is hij daar helemaal naar het noorden die reis gemaakt, naar Galatië, en naar Phrygië, daar zie je die gebieden, de meeste kaartjes hebben die gebieden daarop staan. Dus, en dan wilde hij zo helemaal daar naartoe gaan, maar de geest van God verbiedt het hen. En dan komen ze helemaal aan, het linkse, aan de linkse kant van hun hedendaags Turkije, een Troas aan. En daar zijn ze. En daar gebeurt iets in Troas. Maar kijk ook al eens aan de overkant van Troas, in hedendaags Griekenland, daar heb je de stad van Filippi. Daar zal de reis uiteindelijk naartoe gaan. En ik zeg dat nu al, dan hoeven ze even het kaartje nummer open te slaan. En ze zijn daar in Troas, nadat God hen had weerhouden. En ja, we worden ook weer niet gezegd, waarom heeft God het nu gedaan? Waarom wilde God niet dat hij en zijn gevolg op dat moment daar het evangelie gingen prediken? Maar we zien dus wel dat het kan gebeuren, dat God soms tegenwerkt om ergens of aan iemand het evangelie te gaan prediken. Zoals het hier gebeurt. En in Troas zijn ze dan, en ik denk dat ze bij zichzelf helemaal verbaasd waren van wat is hier nu allemaal gebeuren, we willen het evangelie prediken en we mogen niet. En in vers 9 zien we, en Paulus kreeg in de nacht een gezicht. En er stond een Macedonische man, en dat is die overkant, daar waar Filippi lag, dat is Macedonië. En daar stond een Macedonische man die hem toeriep, steek over naar Macedonië en help ons. Dat ziet Paulus in een gezicht. Een man, en die zegt, hey, kom, steek over naar hier. Ze zijn in Troas, steek over naar de andere kant en help ons. En toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Wat valt ons op? Broeders, zien wij iets in vers 10? We zien een verandering in spraak. En ik heb er heel even de nadruk op gelegd. Heb je goed opgelet? Wel, ik zal het zeggen. Paulus had het gezicht gezien. En wij zochten dadelijk de gelegenheid. Wie is wij? Als iemand schrijft, als ik schrijf, wij hebben dit gedaan. Wie zit er al zeker bij? Degene die het zegt. Tot nu toe hebben wij geen wij-vorm gezien. Wie heeft de brief geschreven? Lucas. Dus wij weten dat vanaf Filippi komt Lucas in het verhaal voor. En Lucas was daarbij. En hij schrijft nu in de wij-vorm. Die wij-vorm die gaat ook terug stoppen als ze uit Filippi gaan weggaan. Dat gaan we, ik denk volgende keer niet zien, maar daarna, dan zien we dat in één keer terug Paulus is. En hij, en nimmer wij. Omdat Lucas dan, en daar leiden we dan ook eraf, dat Lucas waarschijnlijk in Filippi is gebleven. Op dit moment. Maar wij concludeerden daaruit, ze waren in Troas, en wij concludeerden daaruit, God heeft ons geroepen en we moeten naar Filippi gaan. En vers 11, heb ik juist gezegd dat Lucas in Filippi was, want dat was niet juist. We moeten concluderen dat Lucas een Troas was, en daar waren zij. En ze zijn dan overgereisd naar Filippi. Vers 11, en van Troas afgevaren, koersten wij recht op Samothrake aan. En volgende dat, de volgende dag naar Neapolis, en die steden, die kom je ook tegen, die ziet je langs de kust liggen. En vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. En op de Sabbatdag gingen wij door de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gevechtsplaats zou zijn, en nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die daar samengekomen waren. En een zekere vrouw met de naam Lydia, een purperverkoopster uit de stad, Thyatira, weet je waar Thyatira ligt? In Azië, daar waar Paulus niet mocht gaan spreken. Daar kwam Lydia vandaan. Maar uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe en de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende, indien jij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouwd ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. We gaan vandaag hier de les afsluiten. Ik ga nog een paar gedachten over dit stuk zeggen. En dan gaan we stoppen voor vandaag. Ze komen dus in Filippi. En op die Sabbatdag gaan ze de poort uit. waar gingen ze tot nu toe altijd naartoe? Naar de synagoge. Waar wordt nu gezegd waar ze naartoe gaan? Een gebedsplaats. Wat doet ons dat vermoeden? Dat er in die stad geen synagoge was. Anders zouden ze niet naar daar gaan. Er is een, ik heb dat gehoord, ik heb dat ook ergens gelezen. Er zou een regel zijn onder de Joden, ik weet niet of dat nu nog is, maar dat dat toen zo was, zegt men, dat als er niet 10 Joodse mannen in een stad waren, dan kon men geen synagoge bouwen daar. En dat zou kunnen zijn dat de reden waarom hier gezegd wordt, ze gaan naar de gebedsplaats, dat er geen synagoge was, bijgevolg dat er niet meer, of dat er geen 10 mannen, tenminste 10 mannen uit de Joden daar waren, Joodse mannen daar waren. Maar goed, dat is bijzaak. Ze komen daar op die gebedsplaats en daar is een vrouw, een purperverkoopster, Lydia. Een purperverkoopster, dat is ofwel iemand die de purper zelf verkoopt, ofwel stoffen die behandeld zijn met purper verkoopt. Of producten, weet ik veel wat ze er allemaal mee maakten. Maar alleszins, men zegt dat dat toch vrij kostelijk was. Wat impliceert dat Lydia een welgestelde vrouw was, als zij een verkoopster was van purper. En zij is een vereerder van God. Zij woont in Filippi. Zij is afkomstig uit Thyatira in Azië. Zij vereert God. En zij hoort toe. Maar hoe kan geloof in een hart komen? Hoe kan God iets gaan bewerken in iemand zijn hart? Niet door een stemmetje uit de hemel, maar door de prediking van het woord. En iemand die daarnaar hoort. Maar ja, zoals ik er straks ook tegen mijn grootvader zei, als ik zijn hoorapparaatje test, dan zeg ik altijd, kunt je me horen? Hoort je goed? En hij zegt ja. Ik zeg, ja, maar luistert je ook goed? En dan weet hij hem altijd te lachen. Want horen en luisteren zijn twee verschillende dingen. Maar zij hoorde om te luisteren. En het gevolg daar was, de Heere opende haar hart door wat zij aan het horen was en aan het herkennen was dat dat waarheid was. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was, weet je wat dat wil zeggen? Paulus had iets gezegd, en de implicatie van wat Paulus gezegd was, resulteerde en toen zij gedoopt was. Waar had Paulus al zeker over gesproken? Gij moet u laten dopen tot vergeving van uw zonden. Dat is de boodschap die al vanaf Pinksterdag werd gepredikt. En toen zij gedoopt was, en naar huis, niet alleen zij, maar ook haar familieleden, nodigde zij ons. En zij zei, als jij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, verblijf dan in mijn huis. Weet je wat, en er staat dan ook bij, ze drong ons ertoe. Zij wilde haar bezittingen, haar rijkdom delen met dienstknechten van de Heere. En dat is altijd een goede eigenschap. Eén punt wat ik daar nog over wil zeggen is dit. In Filippenzen, hoofdstuk 1, daar lezen we als Paulus hen toeschrijft, in vers 3, daar zegt hij, ik dank mijn God, en dat is dus onder andere Lydia die daar woonde, dat is een van de vrouwen, een van de zusters, die wordt aangeschreven, als ze natuurlijk op dat moment nog aan leven is. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 3. Als zij natuurlijk op dit moment nog aan leven is, en ik weet ook niet precies hoeveel jaar dit na dit moment is, maar alleszins, zij was een inwoner van Filippi, en wat zegt Paulus tegen haar, tegen de Filippenzen? Ik dank mijn God, zo dikwijls ik u weer gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens u deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu. Weet je wat dat impliceert volgens mij? We hebben juist gelezen dat zij enkele dagen daar gebleven zijn. En Paulus zegt al vanaf de eerste dag dat ik het evangelie heb gepredikt, heb jij daarin gedeeld. Paulus is toegekomen in Filippi, hij is beginnen te prediken en ze hebben gehoorzaamd. Dat is toch mooi als je dat zo kunt lezen. Als je die brieven dan nu door handelingen heen, die details daar allemaal kunt bijpassen en kunt zien hoe dat zich allemaal als een puzzel in elkaar zet. Volgende keer gaan we nog verder, want Lydia is niet de enige in Filippi die christen wordt en haar gezin. We gaan ook nog andere voorbeelden zien over hoe de gemeente in Filippi tot stand is gekomen. Tot eerst. Amen.